Namens de kerkraad zijn er een aantal mededelingen en afkondigingen voor u. Deze dienst nu van vanmiddag staat in het teken van de praktische Paulus, naar aanleiding van Efeze 5. En dat in verband met de Bijbelstudiekring die woensdag over een week gehouden wordt. Zondag 26 februari zijn de diensten als volgt. 'S Morgens om 10 uur hoop ik voor te gaan in een dienst van viering van het heilig avondmaal. 'S Middags om 16:30 is de dienst van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. Komende woensdag 22 februari is er bezinningsuur op het te vier heilig avondmaal. De aanvang is 8 uur. Daaraan voorafgaande is er om 19:30 censura morum in de consistorie. Anders dus dan in de kerkbode vermeld stond, daar stond dat het bezinningsuur om 19:30 begint. Bezinningsuur is om 8 uur en de censura morum om 19:30. Nog een mededeling voor degenen die hem nog niet hebben: in de hal van de kerk is de kerkbode verkrijgbaar. De dienst erop veranderen: de eerste collecte is voor de stichting Ontmoeting, de tweede is voor de kerk. Bij de uitgang vindt de collecte plaats en deze is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 138, het derde vers, laten wij dat samen zingen. Dan zingen zij: in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Wij zingen Psalm 138, vers 3. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Na de belijdenis van het geloof en ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen hier vanmiddag opnieuw samen zijn. Uw trouwe, onverminderde, eeuwig blijvende zorg en goedheid bracht ons hier. U laat uw zon opgaan over bozen en goeden. U regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. U maakt geen verschil en geen onderscheid, omdat u een zeer overvloedige fontein bent van alle goed. En boven dat alles, Heren, mogen wij tegelijkertijd opmerken dat u ons in het bijzonder genadig en goed bent, omdat u ons samenbrengt onder uw woord, onder uw heilige evangelie, onder dat blijvende getuigenis, onder uw geboden die rechtvaardig zijn en heilig en goed. En dan danken wij u daarvoor, Heren, want het is goed om gehoorzaam te zijn aan u, om te luisteren naar wat u tot ons zegt, ook als het gaat over de praktijk van het leven, over het huwelijksleven. Velen van ons zijn getrouwd, Heren. Laat voor hen in het bijzonder het onderwijs van deze middag tot rijke zegen mogen zijn. En daarom zoeken wij allereerst uw aangezicht en bidden wij om de opening van uw woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat uw woord open mogen gaan, Heere. Help ons in het luisteren, zodat wij begrijpen wat u tot ons spreekt. Help uw dienaar die het woord te verklaren heeft en uit te leggen. Geef hem helderheid in het denken, helderheid in het spreken, zodat alle dingen mogen medewerken ten goede. En bovenal, Heere, geef die Heilige Geest vanuit die eenheid met Jezus Christus. Die Geest die aan hem verbindt, die de Geest van Jezus Christus is en die van hem getuigt. Heere, we hebben die Geest zo nodig om ook meer te doen dan alleen te luisteren. U roept ons op om niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord te zijn. En dan vragen wij, Heere, werkt dat in onze harten, dat wij gewillig zijn, dat wij verlangend zijn om uw geboden te doen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En dan, Heere, vragen wij aan het begin van deze dienst of u zo in ons midden bent. En dat uw woord, dat het gezegend mag zijn, zodat uw kerk is een lichtend licht en een zoutend zout. Een stad op de berg, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een wereld die gezonken is in ellende. Die zoekt naar geluk, naar liefde, naar trouw. Maar zo weinig vindt. Heere, als het gaat over het huwelijksleven vanmiddag, dan zien wij om ons heen hoezeer dat ook gebroken is. En hoe uw goede schepping verworden is tot een gebrokenheid, vaak tot een oorzaak van diep verdriet en grote eenzaamheid. En dan danken wij u, Heere, dat daarover ook de genade van Jezus Christus gekomen is. En dat u ons laat zien hoe in enige mate dat heerlijke, hoge begin weer hersteld wordt in allen die in u geloven. En dan bidden wij, Heere, wilt u zo bij ons zijn? U kent ons leven, u weet wat ons bezighoudt, wat onze harten vervult. En dan bidden wij dat de milde handen en de vriendelijke ogen van Jezus Christus over ons zijn. En dat Hij met zijn almachtige kracht in ons werkt en ons verandert naar zijn evenbeeld. Dat we Hem mogen kennen als ons hoofd en leven vanuit Hem en zijn wijsheid, zijn raad, zijn goedheid, zijn genade. Heere, dan bidden wij voor deze gehele wereld die verloren ligt in schuld en zonde. Waar we dat om ons heen zien, waar we de gevolgen daarvan kunnen lezen, kunnen horen, kunnen zien. Dan kan het soms zo benauwend zijn om op deze wereld te zijn. Als wij tot ons door laten dringen wat er van geworden is. Heer, het kan soms ook zo ver bij ons vandaan zijn, omdat het in ons land relatief goed gaat en wij welvarend zijn. Maar Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En dan bidden wij dat ook wij een open oog en oor mogen hebben voor de nood en de ellende van deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. En dat wij mogen zien, Heere, tegelijk waar U werkt met Uw genezende en helende en vergevende genade. Dat wij dat mogen zien, dat U doorgaat. Deze wereld niet overgelaten hebt zoals U rechtvaardig had mogen doen. Maar dat u verkondigers van die zeer blijde boodschap uitzendt. En dat u uw geest gegeven hebt in deze wereld. Om te helen, om te genezen. Om te herstellen wat gebroken is. Om voor de gevangenen vrijheid uit te roepen. Dan bidden wij voor uw kerk, o Heere Jezus Christus, wereldwijd. Gedenk in bijzonder de kerk waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Maar het lichaam lijdt, zouden wij niet medelijden. Houd door uw kracht, Heer, ook daar uw volk in stand. Wij bidden voor de kerk in ons land, waar andere vijanden en andere bedreigingen zijn, die de kracht van Christus en van zijn kerk wel lijken te breken. Maar wij mogen weten, Heer, dat het lichaam misschien geslagen wordt en zwak lijkt, maar het hoofd is sterk. en is boven alle strijd verheven, daar hij ten hemel gevaren is, als teken van zijn overwinning. We bidden, Heere, voor onszelf, zoals we hier bij elkaar zijn, en in het bijzonder voor hen die rouw en verdriet in het hart omdragen, bekend bij anderen of onbekend, of niet meer bekend, vergeten. Maar Heer, u weet ervan. Dan dragen wij hen aan u op en we bidden dat u ze gedenkt. U die troosten kan als geen ander. Die een vader wilt zijn voor de wezen en een man de weduwe. Gedenk hen, Heere, en laat uw goedheid hen mogen omringen. Dat wij ook mogen weten waar we heen kunnen met onze nood, met onze zorg, verdriet en pijn. En Heere, dan danken we tegelijk u voor al het goede dat u geeft. Als er blijdschap, vreugde, dankbaarheid in onze harten mag zijn voor uw goede gaven, voor uw trouw die elke morgen nieuw is, vul onze harten met oprechte dankbaarheid. En doe ons leven tot uw eer. Heere, zo vragen wij, wees ons nabij, zie ons aan, niet zoals wij zijn in onszelf, maar zie ons aan in uw geliefde Zoon, van wie gij hebt gezegd dat in hem al uw welbehagen is. En waarbij u het gebod gegeven hebt, hoort hem. Laat ons dan mogen luisteren, ook vanmiddag, naar zijn stem. Zie ons aan, omwille van zijn gebrachte offer. Wij bidden dit uit genade. Amen. Het onderwerp dat vanmiddag aan de beurt van behandeling is, binnen het kader van de praktische Paulus, is Efeze 5. De Bijbelstudiekring, ik zal het even vertellen voor degenen die belangstellende zijn vanmiddag in ons midden. De Bijbelstudiekring gaat dit jaar over de praktische Paulus en verschillende onderdelen uit de brieven van Paulus komen aan de orde. En altijd daaraan voorafgaande gaat ook een van de preken over dat onderwerp. Nu vanmiddag Efeze 5, de verhouding van man en vrouw binnen het huwelijk. Maar wij beginnen te lezen in het Oude Testament, in het boek Genesis, Genesis 2 en Genesis 3. Wij lezen allereerst Genesis hoofdstuk 2 vers 18 tot en met 25. Want daar kunnen wij lezen hoe God het huwelijk heeft ingesteld in volmaakte harmonie en eenheid. Genesis 2 vers 18 en verder. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Wij lezen in Genesis 3 vers 16 tot en met 20 wat er van het huwelijk geworden is door onze eigen zonde. Genesis 3 vers 16. Tot de vrouw zei God, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. Terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is. Wij lezen Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 33. Daar lezen wij hoe door de genade in Christus het huwelijk weer wordt hersteld. Efeze 5, vers 22. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Here de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder. En ieder hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezingen en de tekst voor de prediking die we als uitgangspunt nemen zijn de versen 32 en 33 van Efeze 5. Vers 32 en 33, een soort samenvatting. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet dat zij de man vrezen. De verhouding van man en vrouw, dat schrijven wij boven de preek van vanmiddag. De verhouding van man en vrouw en drie gedachten vragen om onze aandacht. Ten eerste staan wij stil bij het christelijke huwelijk. Ten tweede bij de onderdanigheid van de vrouw en ten derde bij de liefde van de man. De verhouding van man en vrouw. Ten eerste het christelijke huwelijk. We staan stil bij dit gedeelte en we zullen zien hoe Paulus over het huwelijk spreekt en hoe hij daar een echt christelijke invulling aan geeft. We zullen dat voornamelijk doen vanuit de versen die verderop in dit gedeelte staan. Het christelijke huwelijk, wat zegt hij over dat eigene van het huwelijk. En dan ten tweede, hij werkt dat uit naar man en vrouw en dan zegt hij over de vrouw. Vanaf vers 22, dat zij onderdanig moet zijn. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Wat betekent dat? Wat is onderdanigheid? Hoe moeten wij dat bijbels gezien invullen? Onze tweede gedachte, de onderdanigheid van de vrouw. En dan ten derde, de liefde van de man. Gij mannen, vers 25, hebt uw eigen vrouwen lief. Dus dat zijn de drie gedachten voor de prediking. Het christelijke huwelijk, de onderdanigheid van de vrouw en de liefde van de man. Laten wij zingen als inleiding op de verkondiging uit de avondzang. Uit de avondzang, vers 1, 4 en 7. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vers 1, 4 en 7 van de avondzang. Gemeente, wij schrijven boven de preek de verhouding van man en vrouw en onze eerste gedachte is het christelijke huwelijk. Als wij in onze samenleving rondkijken en wat rondluisteren, dan zien we een hele dubbele houding ten opzichte van het huwelijk. Aan de ene kant wil iedereen ons doen geloven dat je trouwdag de allermooiste dag van je leven is. En mensen die trouwen, die halen alles uit de kast en die sparen nog geld, nog moeite om er een schitterende en een bijzondere dag van te maken. Het is geweldig, het is romantisch, het is mooi. Aan de andere kant zien wij dat we in een tijd leven dat heel veel mensen het huwelijk niet meer willen. Samenwonen is aan de orde van de dag. Er zijn ook onder ons mensen die ermee te maken hebben in de zin dat familieleden, kinderen soms geen huwelijk aan willen gaan, maar gaan samenwonen. En bovendien, de echtscheidingen trekken hun sporen. Er zijn zoveel huwelijken begonnen met de mooiste dag van je leven en ze eindigen in gebrokenheid, verdriet en vele tranen. Er zit een dubbelheid in. Wat is nou eigenlijk het huwelijk? Er is wel eens iemand geweest die op een zwartgallig moment heeft gezegd, er zijn in Nederland maar twee woorden die op dat woord huwelijk rijmen. Gruwelijk en afschuwelijk. En soms lijkt dat ook zo, gemeente, dat je gevangen kunt zitten in een huwelijk. Je hebt ja gezegd en voor je leven lang ben je aan deze man, aan deze vrouw verbonden. Hoe moet dat? Wat zegt de Bijbel daarover? Is wat Paulus hier zegt in Efeze 5, gemeente, oude wet en iets van 2000 jaar geleden, waar hij de rolpatronen nog eens een keer herhaalt, waar de man de basis en de vrouw maar luisteren moet, zodat de Bijbelse boodschap zijn. Het is verrassend om te ontdekken wat hij werkelijk zegt. Hij geeft een visie, een weergave van het christelijke huwelijk. Niet van het huwelijk in het algemeen, maar van het christelijke huwelijk. En wat hij daarvan zegt, gemeente, dat blijkt tijdloos te zijn, ook van nu nog van betekenis en zelfs uitermate actueel. Laten wij daarom luisteren wat de schrift ons zegt in Efeze 5. Ik zei zojuist, gemeente, hij geeft een schets van het christelijke huwelijk. Iemand zegt, ja, maar hij trekt toch de lijnen door naar Genesis. En inderdaad, als we kijken in vers 30 en 31, dan verwijst hij naar Genesis 2. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. We hoorden net dat Adam dat zei over Eva. En hij herhaalt die woorden nu met betrekking op de Heer Jezus. En dan een citaat, vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Dit gaat toch over het huwelijk in het algemeen? Nee, gemeente, dit gaat over het christelijke huwelijk. Want onmiddellijk zegt hij dat erbij, deze verborgenheid is groot. Hij wil daarmee zeggen, het is een diepe gedachte. Maar, ik zeg, dit ziende op Christus en op de gemeente. Met andere woorden, Paulus zegt, wat toen daar in Genesis 2 al gezegd is, ging eigenlijk niet over Adam en Eva, gaat niet over ons, maar ten diepste gaat dat over Christus en zijn gemeente. Dus het echte huwelijk, gemeente, is een christelijk huwelijk. Het echte huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, is het christelijke huwelijk. En zo willen wij er dan ook over nadenken. Niet over het huwelijk in het algemeen. Een onder ons bekende uitdrukking is dat het huwelijk een paradijsbloem is die ons nog gelaten is. En dat is waar. En tegelijkertijd, gemeente, zullen wij merken hoe Paulus het huwelijk heel sterk invult vanuit de Heere Jezus Christus. En zo alleen mogen wij deze paradijsbloem van God ontvangen. Ja, zegt iemand, maar ja, als ik om mij heen kijk en als ik zie hoe andere mensen soms, onchristelijke, ongelovige mensen, toch zo gelukkig zijn in hun huwelijk, is dat helemaal dan geen huwelijk? Kun je alleen maar echt getrouwd zijn als je christen bent? Nou gemeente, we mogen daarin onderscheiden. Je zou kunnen zeggen dat bij elk huwelijk er een buitenkant is en een binnenkant en, laat ik zeggen, een binnenste kant, het hart van de zaak. En de buitenkant van het huwelijk, dat is dan de wettige kant. Als je getrouwd bent voor de overheid, je burgerlijke huwelijk is gesloten, dan ben je getrouwd. Ook al leef je als kattenhond, maar je bent wettig getrouwd. Dat is de buitenkant. Dat is de juridische zijde. Er zit een binnenkant in en dat is de liefde. Een man en een vrouw die elkaar lief hebben, trouw beloven, van elkaar houden, samen willen zijn. Dat is de binnenkant van het huwelijk. Dat kun je voor de wet niet vastleggen. Daar bemoeit de overheid zich ook niet mee. Maar het is wel belangrijk dat dat er is. En ten derde is er een binnenste kant, de kern van de zaak. En daar zullen we het nu over hebben. Dat is het hart wat een huwelijk, een echt huwelijk maakt. En dat is het geloof. Laat ik een vergelijking maken voor de kinderen. Stel je voor, kinderen, dat er een politieman is. Politieman die heeft als zijn werk dat hij het werk moet doen van een politieman. En dat is gewoon zijn werk, hè? Dat is zijn beroep. Hij moet dat doen, hij moet boetes uitdelen als dat nodig is. Hij moet de buurt beschermen en noem maar op. Dat is de buitenkant. Dat is gewoon zijn beroep van 's morgens 8 tot 's middags 5. Maar er is ook nog een binnenkant. Wij willen graag dat zo'n politieman dat van harte doet. Dat dat niet een opgelegde taak is. Nou ja, ik moet maar even wat, ik moet geld verdienen. Maar hè, dat hij dat van harte doet, dat hij betrokken is op de wijk, op de buurt waarin hij werkzaam is. Dat is die binnenkant. En de binnenste kant van zo iemand, zou je kunnen zeggen, dat is dat hij zelf ook werkelijk altijd, ook als hij thuis zit, in alle dingen die hij doet, betrokken is op de wet en dat hij dat zelf ook naleeft. Stel je voor dat een politieman andere mensen bekeurt en boetes geeft voor dingen die zij niet mogen doen, maar in zijn eigen vrije tijd overtreedt hij de wet ook. Dat mag niet, dat is wettelijk verboden, dat een politieman in zijn eigen tijd de wet zou overtreden. Dat ben je altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Altijd ben je politieman. En dat is dat binnenste. Dat geldt voor meer dingen. Je kunt dat ook toepassen op een rechter die recht moet spreken. Je mag het ook toepassen op een predikant. De buitenkant van een predikant is, het is zijn beroep. Als ik op een formulier moet invullen wat mijn beroep is, dan vul ik in predikant. Dat is de buitenkant. Maar er is ook een binnenkant aan. Dat ik dit werk met vreugde doe. Niet al zuchtende, maar van harte. En is die binnenste kant, dat een predikant zelf altijd, overal waar hij is, dat verlangen heeft om de Heere te dienen. Dat het niet alleen maar om andere mensen gaat die je dat vertelt, maar dat je daar zelf uit leeft. En zo, gemeente, iets dergelijks zien wij ook bij het huwelijk. Er is een buitenkant, er is een binnenkant en er is die binnenste kant. En we zouden kunnen zeggen, hè, dat mensen die aan God of gebod niet doen, en die getrouwd zijn, die hebben ook de buitenkant. Die zijn voor de wet getrouwd. En velen van hen hebben ook die binnenkant. Ze houden echt van elkaar, man en vrouw, ze hebben elkaar lief. Maar die binnenste kant, die kern van de zaak, het hart, dat ontbreekt. En zoals wij dat kunnen zeggen van een politieman, of van een dominee, of van een rechter, waar je dat voelt, dan zeg je, dat zijn de echte. Nou, zo mogen wij zeggen vanmiddag, dat zijn de echte huwelijken. Een christelijk huwelijk, dat is een echt huwelijk. En een ander huwelijk van onchristelijke mensen, dat komt in de buurt, maar dat mist de kern. Wat is die kern dan van zo'n huwelijk? Nou, Paulus die beschrijft het in Efeze 5... Hij maakt een vergelijking. Hij zegt eigenlijk 3 dingen op een rij. Hij spreekt over het hoofd en over het lichaam. Hij spreekt over Christus en over de gemeente. En het spreekt over man en vrouw. Drie begrippen die telkens naast elkaar staan. En die gebruikt hij door elkaar heen. Hoofd, lichaam, Christus, gemeente of kerk. Man en vrouw. Een beeld wat hij graag gebruikt. In 1 Korinthe 12 gebruikt hij dat beeld ook. En dan voornamelijk om de mensen binnen de gemeente, binnen het lichaam, aan elkaar te verbinden. Dan zegt hij, een lichaam heeft handen, voeten, allerlei lichaamsdelen en die moeten op elkaar betrokken zijn. Daar gaat het hier niet allereerst over. Hier gaat het over het lichaam, zonder dat hij dat verder uitwerkt. Het lichaam ten opzichte van het hoofd. Christus en de gemeente. Man en vrouw. En kinderen, jullie weten dat natuurlijk ook, hè? Je hoofd is eigenlijk het belangrijkste. Misschien is het wel zo dat je wel eens een keer op een strand bent geweest. En dat je gat ging graven en je broertje of je zusje die ging erin zitten. En je gooide het weer helemaal dicht. Het hele lichaam kan onder het zand zitten. Maar als het hoofd maar vrij blijft, dan kan het lichaam blijven leven. Als je hoofd onder het zand komt of onder het water, een keer met zwemmen, dat is levensgevaarlijk. Dus het hoofd dat stuurt lichaam, dat geeft leven aan je lichaam. En het lichaam ontvangt het leven en wordt bestuurd door het hoofd. Nou kinderen, dat is wat Paulus hier zegt. Zo regeert de Heer Jezus de kerk. De Heer Jezus is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Heer Jezus is hoog in de hemel. Onbereikbaar voor welk gevaar dan ook. Wij niet, het lichaam niet. Maar het hoofd is veilig en zo zijn wij het ook. En hij stuurt en regeert dat lichaam. En dat lichaam dat luistert naar het hoofd. Nou, zo moet het nu zijn bij man en vrouw. En gemeente, daar zien wij hoe Paulus heel praktisch wil dat onze huwelijken christelijke huwelijken zijn. En iets zichtbaar maken van wie de Heer Jezus is. Als er één middel is waarin een christelijke gemeente kan laten zien wat het christelijk geloof is, dan is het huwelijk. Hoofdstuk 1, 2 en 3 van deze brief heeft Paulus zeg maar de dogmatische kant uiteengezet. Gesproken over genade, over geloof, over uitverkiezing. En vanaf hoofdstuk 4, vers 1 gaat hij de praktische uitwerking geven. Alzo wandelt dan waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. En dan gaat hij allerlei praktische dingen uiteenzetten en zo komt hij in hoofdstuk 5 ook bij het huwelijk. Als je dan een christen bent, als je geroepen bent tot de genade van de Heere, wandel dan op een manier die past, die waardig is aan die roeping. Hoe dan? Nou, in je huwelijk. Daar wordt zichtbaar wie Christus is. Gemeente, dat mag ons ook wel de ernst van de zaak aangeven. Een huwelijk is niet iets wat je met z'n tweeën alleen even beslist. Je bent gelukkig samen getrouwd, maar als christenen, je staat in deze wereld en de mensen kijken naar ons. Hoe zijn onze huwelijken? En hoe leven zij? Is daar iets anders? Doen die mensen iets anders dan wij? Wat is er christelijk aan hun huwelijk? Ja, daar wordt iets zichtbaar in van wie de Heer Jezus is en wie de kerk is. Nou, gemeente, ik zal er niet lang bij stilstaan, maar wij voelen wel aan dat uiteindelijk dit huwelijk, hè, zoals God het bedoeld heeft, zoals het tot ons komt in Efeze 5, dat kan alleen in geloof. Eerst bekering, dan verkering. We kunnen niet aan het huwelijk beginnen in gehoorzaamheid aan de schrift zonder geloof. Zonder dat hart van de zaak. Wel, het christelijke huwelijk. Man en vrouw die leven dus niet als twee wezens los van elkaar in één huis. Nee, die zijn met elkaar verbonden zoals een hoofd aan het lichaam verbonden is. En zoals het lichaam aan het hoofd verbonden is. Er is een eenheid van man en vrouw. Maar er is natuurlijk ook verschil. Er is een orde, er is een verhouding, er is een bepaalde relatie tussen dat hoofd en tussen het lichaam. Het hoofd kan niet zonder het lichaam en het lichaam kan niet zonder het hoofd. En die eenheid van hoofd en lichaam, die moet het huwelijk doortrekken. En die verhouding, gemeente, dat is wel belangrijk om dat vanmiddag ook te zeggen. Dat heeft God bepaald. Dat heeft God zo ingesteld. God wil dat man en vrouw binnen het huwelijk zich tot elkaar verhouden zoals een hoofd tot het lichaam en zoals het lichaam tot het hoofd. Als wij goed lezen, dan zien wij in vers 21 iets belangrijks. Dat is eigenlijk de afsluiting van het gedeelte daarvoor, maar ook het begin van wat daarna volgt. In vers 21 dan staat er elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Datzelfde woordje onderdanig, wat we zo in onze tweede gedachte gaan bezien, staat ook al in vers 21. Alle mannen en alle vrouwen moeten onderdanig zijn. Onderdanig waaraan? Aan de instelling van God. Tegenwoordig is het zo dat je, als je gaat trouwen, dan kun je samen afspreken, man en vrouw. Weet je wat? Wij gaan zo en zo met elkaar om en dit is de verhouding waarin wij willen leven. En daar zien we een verschil met wat de Bijbel zegt. Een christelijk huwelijk bedenkt niet zijn eigen relatie en de eigen verhouding tussen man en vrouw, maar is onderdanig aan wat God heeft ingesteld. De man als hoofd, de vrouw als het lichaam. En dat is niet minderwaardig, ik kom daar zo nog wel op terug. Als we 1 Korinthe 11 lezen, dan zien we dat Paulus diezelfde beeldspraak van hoofd en lichaam gebruikt. En dan moeten we eens horen wat hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 3. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. Die beeldspraak, die werkt hij daar nog een paar stappen uit. Hij zegt hetzelfde als hier. De man is het hoofd van de vrouw, maar hij zegt daarvoor, Christus is het hoofd van de man. En hij zegt zelfs, God is het hoofd van Christus. Nou, dat is geen minderwaardigheid, maar dat laat zien hoe de relatie is tussen een man en Christus, tussen een vrouw en een man, en zelfs tussen God en Christus, hoofd en lichaam. We zullen deze kerngedachte zo meteen in de volgende twee gedachten uitwerken. Maar voor we naar onze tweede gedachte gaan, gemeente, een mooie uitspraak van Matthew Henry, de bekende Bijbelverklaarder. Die zegt, geen van beiden, dus niet de man en niet de vrouw, geen van beiden heeft reden zich over deze verhoudingen te beklagen. Het zijn helemaal geen slechte verhoudingen. Ik zou zelfs durven zeggen, gemeente, als jij een gelukkig huwelijk wilt, dan moet je deze verhoudingen aanhouden. God legt hier geen moeilijke, lastige, vervelende verhouding op in een relatie tussen man en vrouw. Maar hij geeft het zo weer dat wij daarin gelukkig worden. De liefde, zegt Matthew Henry, de liefde van de man mag onderdanigheid van de vrouw verwachten. En omgekeerd, de onderdanigheid van de vrouw mag de liefde van de man verwachten. Het is die harmonieuze eenheid van hoofd en lichaam die elkaar nodig hebben, maar toch niet gelijk en identiek zijn. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat betekent dit nu voor de vrouw? Als wij die versen lezen, vers 22 en verder, dan wijdt Paulus eerst 3 versen aan de vrouw en daarna 6 aan de man. Dus de man krijgt meer aandacht, maar toch, gemeente, is het, als je dat vergelijkt met wat er gebruikelijk was in die tijd, is het heel opvallend dat Paulus begint bij de vrouw en dat hij de vrouwen ook aanspreekt. Want in die tijd was dat helemaal niet gebruikelijk. Een vrouw die sprak je niet aan. Je sprak over een vrouw, maar niet tot een vrouw, niet met een vrouw. En Paulus die begint met de taak, de plicht, de verantwoordelijkheid van de vrouw te benoemen. En daarmee laat hij ook zien dat zij een verantwoordelijk wezen is. Het is belangrijk voor God, belangrijk in Gods oog. En daarom begint hij om de vrouw aan te spreken. En hij gebruikt daar het kernwoord onderdanigheid. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Nou, wat is dat nu, hè? Wat is onderdanigheid? We denken al gauw, dat zal wel zoiets zijn als volgzaamheid, gehoorzaamheid. Je moet willoos doen wat je man zegt. Je moet onderdanig zijn. Nou, dat is het niet. Wij vinden in dit gedeelte een mooie uitleg van het woord onderdanig. Namelijk als wij naar het laatste vers gaan, vers 33. Daar vat Paulus het samen. En de vrouw staat er aan het einde. Zie dat zij de man vrezen. Vanuit de grondtaal mag je dat woord vrezen vertalen met respecteren. En dat is een mooi woord. De taak van een vrouw is dat zij respect heeft voor haar man. Dat zij haar man respecteert. Misschien kan ik het nog duidelijker zeggen, gemeente, door aan te geven wat hier wordt afgewezen, hoe het niet moet. Wat is het tegenovergestelde van een vrouw die haar man respecteert? Daar staat tegenover een vrouw, ja, laat ik zeggen, die haar man eigenlijk als haar oudste kind beschouwt. En hem in haar hart veracht, bekritiseert, betuttelt. Altijd op een aanmerking, respectloos behandeld. En dat is een gevaar voor een huwelijk. Wanneer gaan onze huwelijken achteruit, gemeente? Als dit gebeurt. Als een vrouw haar man vernedert. Misschien niet in bijzijn van anderen. Dan kun je samen mooi de stand ophouden. Maar als je samen bent, er is geen respect. Er is geen vrezen, zoals Paulus dat hier zegt. En als we dit vergelijken met wat wij lazen in Genesis 3, gemeente, dan komt dat nog scherper naar voren. Ik zei het al, wat hier gebeurt is dat Paulus als het ware de goede schepping van Genesis 2 weer christelijk in zijn vorm laat zien. Maar er zit wel de zondeval tussen. Genesis 3. En daar staat er, tot uw man zal uw begeerte zijn. Dat is wat... Hoe de zonde aanwezig is in het karakter, in het leven van de vrouw. Laat ik zeggen, dat is die vervelende neiging om aan het gezag van de man te ontkomen. En door hem geen respect te geven. Nee, zegt Paulus, een vrouw moet haar man respect geven. Dat is die onderdanigheid. En gemeente, dat is iets actiefs. Dat is iets wat een vrouw wil, waartoe zij beslist. Dat is een keuze. Dat doet Paulus dus hier. Hij spreekt de vrouwen aan en hij zegt, ik roep je op om die keuze te maken, om je man respect en waardering te geven. En ik vraag je om dat in vrijwilligheid op te volgen. Ziet u, gemeente, dat woord onderdanigheid niet een of andere slaafsheid of minderwaardigheid is, maar dat is de beslissing van de vrouw, de hartelijke keuze, ik zal mijn man respect geven. Dan staat erbij, in een paar woorden, maar zoveelzeggend, gelijk aan de Heere. Aan de Heere Jezus Christus. Vrouwen in ons midden, die de Heere Jezus mogen kennen, hoe doet u dat? Is dat slaafse onderwerping? Is dat, nou, het moet maar. Ik hou mijn mond wel, ik doe wel wat Jezus zegt. Nee toch, dat is toch... Een hartelijke keuze, een gewillige overgave aan zijn leiding. Dat is toch respect, vrezen voor de Heere Jezus Christus. Om hem te volgen, hem te dienen. Nou, diezelfde onderdanigheid, die wordt ook gevraagd ten opzichte van uw man. En Paulus zegt zelfs, als wij zo, als vrouwen, onze mannen onderdanig zijn, dan is dat al onderdanigheid aan de Heer Jezus Christus. Daarmee laten wij iets zien van onze toewijding aan de Heer Jezus Christus. Gelijk aan de Heer. Er staat nog iets bij wat ook wel belangrijk is, denk ik, voor de praktijk van vandaag. Er staat in vers 22, gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En dan zien wij weer dat Paulus hier niet in het algemeen spreekt over hoe moeten mannen staan tegenover vrouwen, maar hij spreekt hier over het huwelijk, het christelijke huwelijk. Het is dus niet waar, gemeente, dat alle vrouwen aan alle mannen onderdanig moeten zijn. Wees uw eigen man. Uw eigen man onderdanig. En we zouden uit zo'n gedeelte dus ook niet zomaar lijnen mogen trekken. We kennen de discussies. Mogen vrouwen wel of geen lid zijn van een politieke partij? Mag een vrouw directrice zijn op een reformatorische school? Als wij die vragen willen beantwoorden, kunnen we niet bij dit gedeelte terecht, want het gaat hier over de onderdanigheid van een vrouw aan haar eigen man binnen het huwelijk. En ik zeg het nog een keer, gemeente, dit is een instelling van God, van de Heere Jezus. Het is dus ook niet zo dat dit geldt omdat in het algemeen mannen slimmer, wijzer, intelligenter zouden zijn en daarom het hoofd zijn. Dat is niet waar. Het kan zijn binnen een huwelijk dat de vrouw veel meer opleiding, veel meer gaven, veel meer wijsheid en inzicht heeft. Dat gebeurt. Maar het is de instelling van Christus. En als het goed is, zegt ook dan een vrouw: ik zal mijn man respect geven. Hij is het hoofd en ik ben het lichaam. In alles staat er nog bij in vers 24. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, als ook de vrouwen hun eigen mannen in alles. Oh, mag ik dan nooit kritiek hebben op mijn man? Moet ik nou altijd maar doen wat hij zegt? Nee, gemeente, want wij zullen God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat blijft altijd staan. Wij kunnen nooit mensen meer gehoorzaamheid geven dan God. En toch staat het daar in alles. Dat betekent op alle levensterreinen. Weer zoiets van dat moderne levensgevoel waar wij geneigd kunnen zijn, man en vrouw, hè, we zijn samen getrouwd en we doen 60% samen en 40% gaan we onze eigen gang. Zijn we eigenlijk ongetrouwd? Ja, ik wil een beetje voor mijzelf houden, hoor. Dat kan dus niet. In alles. Weet u nog dat begin, zoals een politieman altijd politieman is, ook al heeft hij zijn uniform niet aan, zoals een predikant altijd dominee is, ook als hij niet op de kansel staat, zo is iemand die getrouwd is altijd getrouwd. En altijd onderdanig. Met respect. Mag dus niet zo zijn dat wij met respect over onze man spreken in zijn bijzijn, maar hem vernederen als hij er niet bij is. In alles. Ten alle tijden. Wat is dat nu concreet, gemeente? Hoe moeten wij daaraan denken? Ik denk dat we het zo mogen invullen, dat als er nu moeilijke beslissingen zijn, hè, in een huwelijk, er moeten vergaande besluiten genomen worden over het werk, of over verhuizing, of over de kerk, of over andere dingen. En je komt er samen niet uit, je hebt erover gesproken en je weet hoe je erover denkt. Dan op een gegeven moment, dan hakt de man de knoop door. En dan zegt de vrouw: ik respecteer je, ik volg jou, ik doe het. En dan denk ik ook aan de weduwe in ons midden, die weten dat. Als je man wegvalt, dan zijn er zoveel dingen waar je op dat moment zelf verantwoordelijk voor bent. En juist de weduwe in ons midden, die weten hoe kostbaar en hoe waardevol deze Bijbelse verhouding kan zijn. Want als uw man is weggevallen, dan moet je al die dingen zelf beslissen. En dan kun je niet meer overleggen over de kinderen of over andere zaken. Wat kan dan moeilijk zijn? En wat zien we juist daarin, wat het een zegen is? Ik kan mij herinneren dat een vriendin van mijn eigen moeder dat zei toen mijn moeder weduwe werd. Dat die vriendin zei: ik zou het op zulke momenten zo missen. Als ik belangrijke keuzes moet maken. En ik zou dat niet meer in vertrouwen kunnen neerleggen uiteindelijk bij mijn man en zeggen, neem jij de keuze maar, jij bent het hoofd van het gezin, jij bent het hoofd in ons huwelijk. Nou, dat bedoelt Paulus hier, dat is een wijze, dat is een bijbelse, dat is een christelijke verhouding, de onderdanigheid van de vrouw aan de man. We gaan naar onze derde gedachte, de liefde van de man. We zagen het christelijke huwelijk ten eerste, ten tweede de onderdanigheid van de vrouw en ten derde de liefde van de man. De man wordt opgeroepen tot liefde, vers 25 en verder. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. De vrouw wordt opgeroepen tot onderdanigheid, de man tot liefde. En weer kan ik dat duidelijk maken door aan te geven wat hier dus niet mag. Geen tirannie, geen bazigheid, heerszucht, geen huiselijk geweld. We hebben de afgelopen dagen in de krant daarover kunnen lezen, over dat rapport dat verschenen is. De mantel der liefde, huiselijk geweld in reformatorische gezinnen. Vaders, het mag niet. U wordt opgeroepen niet om heerszuchtig te zijn, maar om lief te hebben. Dat is uw taak. En we zien hier weer, gemeente, wat de zonde gedaan heeft. Hè? Want zoals de vrouw in Genesis 3 wordt getekend als iemand die vatbaar is om, hè, tot uw man zal uw begeerte te zijn om op een bepaalde manier zijn gezag te ondermijnen. Zo wordt de man getekend als iemand die de neiging heeft om heerszuchtig te zijn. Gij zult over de vrouw heersen, heerschappij voeren. Dat is niet bedoeld als iets wat goed is, maar wat verkeerd is. Er mag geen heerszucht zijn, geen tirannie, geen bazigheid. Nee, liefde. En Paulus schildert die liefde van de man voor de vrouw op twee manieren. Allereerst zegt hij in vers 25, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Liefde als zelfovergave, als een offer. Hij werkt dat uit in vers 25, 26 en 27. En dan in 28 en 29, dan gebruikt hij nog een andere formulering om mannen aan te sporen hun vrouwen lief te hebben. Dan zegt hij, zoals je jezelf lief hebt. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Dus op twee manieren spoort hij de mannen aan. Ik zal kort wat zeggen over vers 25 en daarna het meeste hoop ik te bespreken over een paar weken in de doopdienst. Dan wil ik over dit gedeelte spreken, over het bad des waters. Maar voor nu wil ik erop wijzen, gemeente, dat mannen worden aangespoord om hun vrouwen lief te hebben zoals Christus zich overgaf. Gemeente, hoe was dat? Toen de Heer Jezus zich overgaf in de dood voor zijn discipelen, voor zijn gemeente, voor zijn kerk. Was dat plichtsbesef? Was dat blinde gehoorzaamheid? Was dat een opgelegde taak die nu eenmaal moest? Nee. Dat was hartelijke liefde van Christus voor zijn gemeente. En hij had zijn lieve bruidsgemeente voor het oog. En hij ging de weg van sterven, van pijn, van lijden, van de dood. Uit diepe, vrijwillige liefde. En dat beeld wordt ons, mannen, echtgenoten, voorgehouden. Hebt uw vrouwen lief, zoals Christus. Dat is geen zuivere gehoorzaamheid. Nou, dat moet nou eenmaal. Nee, het is zoals Christus dat deed. En de Heer Jezus vroeg niet, gelukkig niet. Hij vroeg niet, heeft mijn gemeente dat verdiend? Komen ze daarvoor in aanmerking? Hebben ze zich goed genoeg gedragen dat ik dat zal doen? O nee, gemeente. Hij gaf zich over in de dood voor vijanden, voor zondaren, voor goddelozen. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Als de Heer Jezus alleen maar naar zijn gemeente gekeken had en zich had afgevraagd, hebben zij dat verdiend? Had hij het niet gedaan. Maar dat was nu zijn liefde, gemeente. Dat was onvoorwaardelijke liefde. Van zelfovergave. Gewillig tot in de dood. Met een brandend hart. En die liefde wordt ons mannen voorgehouden. Heb nu zo uw vrouwen lief. Ja, maar dominee, u moest eens weten met wat voor vrouw ik getrouwd ben. U moest eens weten. Dat zei de Heer Jezus ook niet. Er staat: heb uw vrouwen lief. Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Ik dacht in de voorbereiding, gemeente, dat de taak van de man binnen het huwelijk zwaarder is dan van de vrouw. Het kost hem zichzelf, zelf overgave. Geen buitenkant, geen plichtsbesef, maar hartelijke liefde. Desnoods tot in de dood. Zoals de Heere Jezus zich overgaf voor zijn gemeente. En dan nog iets wat Paulus gebruikt om de mannen aan te sporen om hun vrouwen lief te hebben. Vers 28 en 29. Heb je vrouw lief alsof het je eigen lichaam is. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. En inderdaad, gemeente, zo is het ook. Binnen een huwelijk zijn man en vrouw één geworden. Je vrouw is je eigen lichaam geworden. En zegt Paulus, ieder heeft zijn eigen lichaam lief. Dus niemand die zijn eigen vlees heeft gehaat. Maar je onderhoudt het en je verzorgt het. Nou, zo mag je zorgen voor je vrouw. Het is je eigen lichaam. En dan zegt hij erbij, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Van zulke liefde geweten, daar word je zelf beter van. Ik zei net dat het voor een man zwaarder is om zijn vrouw lief te hebben, maar nu kan ik zeggen, het is voor een man gemakkelijker. De taak van een man is eigenlijk gemakkelijker dan van een vrouw. Je hoeft je vrouw, je eigen lichaam, met wie je verbonden bent, lief te hebben. En daarmee heb je jezelf lief. Dat is ten goede van je vrouw, maar ook voor jezelf. Zo zien wij hier dat Paulus de man aanspoort tot liefde. Wat nu, gemeente? Dan komt die moeilijke vraag. Wat nu? Als de vrouw niet doet wat zij moet doen, niet onderdanig is. En wat nu als de man niet doet wat hij moet doen, als hij geen liefde geeft? Paulus beantwoordt deze vraag niet rechtstreeks, maar de praktijk van het leven roept die vraag wel op. Want alle huwelijken gaan niet zo goed en zo makkelijk. En ook christelijke huwelijken gaan niet vanzelf. En ook als en man en vrouw de Heere mogen kennen, kunnen er soms grote huwelijksproblemen zijn. En wat dan, gemeente? Wat dan? Een man die zegt, moet ik mijn vrouw nog wel lief hebben als zij volstrekt respectloos zich gedraagt? En een vrouw zegt, moet ik mijn man nog wel respect geven als hij zo liefdeloos is? Wat zijn de uitzonderingen, gemeente, op wat Paulus hier schildert? Ik kan het kort zeggen, gemeente, er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen uitzonderingen. De man is geroepen om zijn vrouw lief te hebben ten alle tijden. De vrouw is geroepen om haar man onderdanig te zijn en te respecteren ten alle tijden. Dat is de instelling van Christus. Het is waar, het is die begrenzing van overspel. Dat weten we uit Matteüs 19. Als er overspel in het geding is, ja, dan loopt het huwelijk ten einde. Maar als dat niet zo is, gemeente, dan geldt dit gedeelte. Maar ik zeg er nog wat bij. Juist als u, als man, als vrouw, in zo'n moeilijke situatie zit. Als u zich hieraan houdt, dan redt u daarmee uw huwelijk. Als u het opgeeft en zegt, ik stop ermee om mijn man respect te geven. Die waardeloze vent. Ik veracht hem. Dan beschadigt u, dan breekt u uw eigen huwelijk. Als een man zegt, die vrouw van mij, ik heb haar niet meer lief. Ik geef toe aan mijn haat. Ik veracht haar, ik haat haar. Dan breekt u uw eigen huwelijk. Maar als een vrouw in gehoorzaamheid aan Christus zegt, ik zal mijn man respect geven. En als een man zegt, in gehoorzaamheid aan Christus, ik zal mijn vrouw lief hebben. Dan komt het goed met uw huwelijk. Maar beloof de Heer, daarvoor geeft hij ons deze aanwijzingen. Gemeente, we gaan afronden. Ik zeg nog een paar dingen tot de kinderen. Kinderen, het was voor jullie niet zo makkelijk, denk ik, om naar deze preek te luisteren. Maar ik dacht misschien dat jullie ook wel kinderen kennen in je klas of in de buurt, waar de vader en moeder gescheiden zijn. Waar ze niet meer samenleven, waar het huwelijk stuk is gegaan. En wat is dat moeilijk voor die kinderen? En nu in dit stukje, kinderen, hebben wij gelezen dat de Heer Jezus zegt dat dat niet mag. Dat dat ook niet hoeft. En kinderen, wat mag je dan dankbaar zijn, hè? Dat je vader en moeder in de kerk zitten en willen luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Want wat de Heer Jezus zegt, dat houdt je vader en moeder bij elkaar. En daar mag je dankbaar voor zijn. Als zij echt willen luisteren, dan hoef je niet bang te zijn dat jouw vader en moeder uit elkaar gaan. En misschien, kinderen, dat kan zijn, en dat je thuis ook wel eens merkt dat, dat je vader en moeder wel eens ruzie hebben. En dat je dat moeilijk vindt en dat je er bang voor bent. Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je bidden naar de Heer Jezus. Want hij heeft in de Bijbel gezegd hoe het kan en hoe het mag en hoe het moet. En leg het allemaal voor de Heer Jezus neer. En dan mag je bidden dat de Heer Jezus het goed laat zijn. Want de Heer Jezus zorgt ook voor goede huwelijken. En geeft eenheid. En daarom is het zo fijn, kinderen, dat jullie er ook zijn. En dan mag je bidden, ook voor die kinderen in de straat of op school. En voor je eigen gezin en voor je eigen papa en voor je eigen mama. Gemeente, voor ons allen, laat ik daarmee afsluiten. Niet allen van ons zijn getrouwd. Sommigen zijn ongetrouwd. Nog niet getrouwd. Of niet meer getrouwd. Of ongetrouwd gebleven. Maar voor ons allen zit er in dit gedeelte een boodschap. Als het goed is, kennen wij allemaal het huwelijk. Het geestelijke huwelijk. Met de Heere Jezus Christus. Nou proeven we in dit gedeelte. Ik heb er niet zoveel over kunnen zeggen, gemeente. Maar daar klopt het hart ook van Paulus. Hè, als hij gaat spreken over de Heere Jezus. Over zijn liefde. Hoe hij zich nu heeft overgegeven. Om voor die bruid van hem, die gemeente, te zorgen. En dan zegt hij, de Heere Jezus is de behouder van het lichaam. Hij behoudt, hij redt, hij verlost dat lichaam. En als wij dat geestelijke huwelijk nu mogen kennen, hè, met de Heer Jezus, door het geloof. Als ik mag weten dat hij mijn hoofd is, dan zorgt hij voor mij. En dat huwelijk springt nooit. Dat blijft bestaan. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geestelijke echtscheiding is niet mogelijk. Als de Heer Jezus zich over ons ontfermt, gemeente, dan hebben we alles. Want hij kijkt niet naar hoe u bent, hoe jij bent. Maar hij geeft zichzelf in overgevende liefde. Tot in de dood. En dan mogen we daarvan leven. En dan mogen we daar ook, in de moeite van het leven, in de zorgen die er kunnen zijn. Misschien dat u, dat jij geluisterd hebt. En dat je eerder ontmoedigd dan bemoedigd bent. Dat je denkt, mijn huwelijk haalt dit niet. Ik krijg een onvoldoende als ik dit lees. Gemeente, bij de Heer Jezus is genade, ook voor huwelijken. Hij schrijft ons niet alleen voor hoe het moet zijn, maar hij geeft ook de genade zodat het wordt. Zodat het mag zijn door zijn kracht, door zijn genade. Zodat u uw vrouw lief zult hebben, zodat u onderdanig zult zijn aan uw man. En met dat gebed en dat verlangen en dat vertrouwen beëindigen we deze dienst. Dat ook in onze levens, of we nu alleen zijn of getrouwd zijn, maar dat in onze levens dat geestelijke huwelijk van de Heere Jezus zichtbaar mag zijn. En dat wij Hem mogen kennen als de behouder van het lichaam. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Vers 32 van Psalm 119. Laten wij danken en bidden. Heren, wij komen weer tot u in het gebed na deze dienst. En we leggen het gelezen en gesproken woord terug in uw handen. Wij bidden u of u door de kracht van uw Heilige Geest in onze harten, in onze levens, bewerkstelligt wat wij besproken hebben. U kent onze levens, Heren. En wij bidden dat onze gezinnen kleine kerkjes mogen zijn, dat onze huwelijken zichtbaar maken wie Christus is en wie zijn gemeente is, dat wij door respect en liefde aan elkaar verbonden mogen zijn. En Heere, we belijden ook onze gebrokenheid en onze tekorten. Niemand van ons kan voldoen aan wat wij hebben gehoord. Wij belijden dat de zonde nog in onze harten woont. Maar we danken u dat door uw genade in Jezus Christus u die zonde wilt uitroeien uit onze levens en ons wilt herstellen naar het beeld van Christus en van zijn gemeente. Heere, werk dat uit. Laat dat de zegen en de vrucht mogen zijn ook van deze prediking. Dat wij in uw kracht en in waar geloof ons blijven inzetten, ons te meer zullen inzetten voor onze huwelijken, voor elkaar, voor de gemeente. En we danken u bovenal, o Heere Jezus Christus, voor uw onvoorwaardelijke liefde, waarmee u uw bezoedelde bruid hebt lief gehad, uzelf hebt overgegeven voor haar in de dood. En hoe u bezig bent om haar heerlijk voor uzelf te stellen, zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks. Om te reinigen, om te vernieuwen. Geef ons allen dat geloof dat aan Christus verbindt. En dat zijn gezegende, zijn zegenrijke genade laat doorwerken in onze levens en in de praktijk van ons bestaan. Wees bij ons als wij van hier gaan, wees bij ons in de week die voor ons ligt. En zegen ons, geef een goede tijd van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Breng ons ook woensdag samen op het bezinningsuur, geef leven en gezondheid. En dan vragen wij of u zegent wat van u mocht zijn en vergeeft wat naar uw wil niet was in deze dienst. Hoor ons gebed, omwille van uw Zoon, de behouder van het lichaam, Jezus Christus. Amen. Laten wij Psalm 25 zingen, het vierde vers. Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.